Sparen wat gegarandeerd rendement oplevert, is iets van het tijdperk wat we achter ons hebben gelaten.
Ja.
De volgende economische krimp zal de eerste zijn waarin de rentes niet verlaagd kunnen worden en waarin de ruimte om nog meer geld te lenen om je daaruit weg te consumeren er eigenlijk niet is.
Maar moeten we niet eerst door die zure appel heen?
Welkom bij de podcast Madelon Navigeert. Als je interesse hebt in economie, bitcoin of in financiële markten, dan zit je hier goed. Mijn naam is Madelon Vos en ik maak sinds 2013 content over deze onderwerpen. Ik vind het geweldig om mijn kennis te delen met anderen en ik doe dit dan ook volop. In de vorm van video's op het YouTube-kanaal Madelon Vos, in de vorm van cursussen op madelonvos.nl en via mijn Instagram Stories. In Madelon Navigeert spreek ik bekende economen, journalisten en analisten. En met hen praat ik over geld, de economie en de toekomst. Om op deze manier jou te inspireren en je bewust te maken van het belang van je financiële gezondheid. Ik neem je mee op een bijzondere reis. Langs sparen en investeren, langs inflatie en deflatie, langs kopen of huren en langs winst of verlies. In het bijzonder wil ik graag onze sponsoren Bitfavo en Gold Republic bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content.
Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag ben ik onderweg naar Edin Mujagic. En Edin is onder andere auteur. Hij weet ongelooflijk veel van onze monetaire geschiedenis. En in het bijzonder weet hij veel over de historie als het gaat om macro-economische en politieke beslissingen. Edin heeft onder andere het boek Geldmoord geschreven en je kan hem misschien kennen van het boek Keerpunt 1971, waarin hij dieper ingaat op het loslaten van de gouden standaard. Hij komt uit Joegoslavië en heeft daar gezien hoe geldontwaarding, inflatie, hyperinflatie een munt kapot maakte. En dat mondde uit in oorlog. Heeft gesproken met Paul Volcker, meerdere keren mogen spreken met Paul Volcker, de man die uiteindelijk de final call gaf als het ging om het loslaten van de gouden standaard en het verhogen van de rente naar aanleiding van de hyperinflatie in Amerika. Dus een ongelooflijk interessant gesprek gaat dit worden samen met Edin. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jij er ook heel veel zin in hebt. Laat het alsjeblieft wel eens even weten door op de duim omhoog te klikken. En ik zie je zo als we gaan rijden. Tot strakjes. Doeg. Dag Edin.
Dag Madelon.
Daar is die hoor.
Op zo. Deze prachtige herfstdag.
Oh, wat een geweldige herfstdag. Heerlijk. Het regent. Het is niet de mooiste dag van het jaar om te gaan rijden. Maar goed, we zitten hier lekker warm.
Wel een mooie dag voor een gesprek.
Precies, zeker weten. En we zitten hier lekker warm. We gaan het vandaag uitgebreid over tal van verschillende macro-economische onderwerpen hebben. Dit doen we terwijl we nog heel eventjes in de rij staan te wachten totdat we de weg op kunnen. Edin, allereerst ben ik eventjes benieuwd. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die jou kennen. Ook heel veel mensen die jou misschien nog niet helemaal kennen. Zou jij ons een kleine introductie kunnen geven over hoe jij gekomen bent waar je nu bent. Ik heb net al kort een introductie opgenomen waarin ik al aangaf hè, dat je ongelooflijk veel van de macro-economie weet. Maar kun je ons even meenemen naar de kleine Edin een aantal jaren geleden?
Ja, de kleine Edin is ooit in 1977 geboren in wat ooit Joegoslavië is geweest. Ja. De kans is groot dat er nu mensen kijken die denken, Joego wat? Nou, dat land bestaat sinds 1992 niet meer. Ja. Dat is ook de reden waarom ik naar Nederland ben gekomen destijds, want men is daar gaan vechten. Er stond oorlog in Joegoslavië. Ik ben naar Nederland gekomen. Tegenwoordig moet je onderstrepen op uitnodiging van de Nederlandse regering, voordat er misverstanden ontstaan.
Ja.
Voor een jaar. Mm-hmm. Nou, 29 jaar later zit ik hier met jou in de auto om het te gaan hebben over inflatie en macro-economie en de ECB. Dus zo gek kan het lopen in iemand zijn leven.
Ja, wat is waar.
En ik ben me hier op een gegeven moment gaan specialiseren in macro-economie en alles wat met de centrale banken te maken heeft. Dat was eind jaren 90.
En waar ontstond die interesse uit?
Daar zit ik al jarenlang met die vraag van waar komt dat toch vandaan?
Ja.
Ik denk dat het voor een belangrijk deel toch onbewust te maken heeft met wat ik destijds in Joegoslavië heb meegemaakt. En dat is heel in het kort een totale uiteenvallen van niet alleen het geldstelsel of van de economie, maar van de hele maatschappij.
Ja.
En wat misschien wel een van de belangrijke conclusies daarbij is, is... Kijk, het is natuurlijk niet zo dat men daar van de ene dag op de andere is gaan vechten van laten we gaan vechten. Mm-hmm. Het is een slotakte van een lang proces. En ja. Dat proces is begonnen in het domein van de economie en het domein van geld.
Oké, dus eigenlijk stel jij nu, ze zijn daar gaan vechten, er is daar oorlog ontstaan, maar er is een reden geweest dat die oorlog ontstond. En dat, die reden daarvan was macro-economisch.
Het ging economisch mis.
Ja.
En de Joegoslavische regering heeft toen eigenlijk niet op tijd een onvoldoende actie ondernomen om dat probleem te verhelpen. En dan wordt dat probleem steeds groter en groter natuurlijk. En uiteindelijk sijpelt dat door ook naar de hele maatschappij.
Ja.
En dat is meteen ook iets wat ik toch een beetje angstaanjagend vind in wat we nu hier zien. Mm-hmm. En hier is niet alleen Nederland, maar de EU.
Ja.
We hebben al jaar of 10, 15 een behoorlijk economisch probleem. Onder andere dat de schulden veel te hoog waren. Mm-hmm. En in plaats van dat probleem aan te pakken, doen we eigenlijk precies het tegenovergestelde. We proberen het probleem van hoge schulden op te lossen door nog meer schulden aan te gaan en nog meer schulden aan te stimuleren.
Kun je ons een klein beetje uitleggen wat er precies in Joegoslavië gebeurde dan vanuit macro-economisch perspectief? Of misschien moeten we dan kijken naar inflatie?
Nou, het is,
wat gebeurde daar concreet?
Het is niet alleen macro-economie, maar het is een samenspel van politiek en macro-economie. Want die twee die hangen altijd met elkaar samen.
Ja.
Die kun je niet loszien van elkaar.
Ja.
En hoe het heel in het kort in Joegoslavië begon, is als volgt. Net als in de EU had je in Joegoslavië het rijke noorden en het arme zuiden.
Ja.
Joegoslavië was een federale staat. Dus er was ook een federale begroting. En daar vloeiden geldstromen van het rijke noorden naar het arme zuiden. Mm-hmm. Op een gegeven moment, ondanks al die geldstromen, bleef het zuiden van het land arm. Waarop de rijkere deelstaten voorstelden van laten we dit anders gaan organiseren. Want als we één ding weten nu is, dit werkt niet. Wat we nu 20, 30 jaar hebben gedaan.
Nee.
Alleen op het moment dat je dat stelsel zou gaan hervormen, dat vinden de minder rijke deelstaten niet fijn, want dat betekent per definitie dat er wat minder geld naar ze toe komt.
Dat zij erop achteruit gaan.
Inderdaad. Nou, en daar kwamen ze niet uit hoe dat op te lossen. En dat culmineerde uiteindelijk in dat die rijkere deelstaten in het noorden zeiden van als we het niet kunnen oplossen, dan stappen we eruit.
Ja.
Stappen we uit Joegoslavië heen. Nou, voordat het zover zou komen, probeerde de federale overheid al die problemen op te lossen met iets waarvan ze waarschijnlijk hebben gedacht, nou dat is geniaal. Namelijk de geldpersen aanzetten. We printen net zoveel Joegoslavische dinars als dat we denken dat we nodig hebben.
Ja.
En daarmee lossen we alle problemen op en gaan we gewoon door waar we destijds gebleven zijn.
Ja.
Nou, dat geld bijdrukken op grote schaal heeft niet alleen de problemen niet opgelost. Die heeft de problemen erger gemaakt.
Ja.
En die heeft geleid tot hele reeks nieuwe problemen. Okay. Met als duidelijkste voor de inwoners van dat land de inflatie.
Geldontwaarding.
Mensen hadden het gewoon door. Want het is ook heel moeilijk om het niet door te hebben als, als de koopkracht van je geld in de ochtend aanmerkelijk hoger is dan in de middag. Zo ging het heel snel met achteruit kachelen van de waarde van Joegoslavische dinar. En dan kom je dus in een sfeer dat mensen doorhebben dat ze erop achteruit gaan.
Ja.
Dan worden mensen boos. Dan voelen de mensen in die rijkere deelstaat inderdaad wel heel veel voor van, nou laten we gewoon mee stoppen. En
ja,
zo is het land uit elkaar gevallen.
Aan wat voor inflatiepercentage moeten we dan denken? Dan heb je daar concrete voorbeelden van?
Nou, we zitten nu met 5,6% inflatie in Nederland.
Mm-hmm.
Het hele land heeft erover, nou dat is in 20, 30 jaar niet zo hoog geweest. Dat is dus peanuts met wat Joegoslavië toen had meegemaakt.
Ja, volgens mij was Europa 5,6% en Nederland zelfs nog iets hoger, 6,2 uit mijn hoofd. En dat was het hoogste in 100 jaar tijd.
Ja, en,
dus
en,
voor Nederlandse begrippen heel hoog.
Inderdaad, maar dat is niks. Want als we het over Joegoslavië destijds hebben en de hoge inflatie daar, dan moet je echt denken aan honderden procenten per maand.
Zo, maar dat is dan hyperinflatie.
En dat noem je dan hyperinflatie.
Bizar.
Dus die vluchteling die ooit in 92 naar Nederland is gekomen, ja, die heeft hoge inflatie, zeer hoge inflatie, hyperinflatie meegemaakt. En belangrijker, de gevolgen daarvan. En ik denk dat dat mij nooit losgelaten heeft. En dat ik daardoor de economie ben gaan studeren en mijzelf ben gaan specialiseren in juist deze richting.
Ja, ongelooflijk interessant, maar ook wel weer heel heftig. Want als ik jou zo hoor praten, dan zijn er best wel wat dingen die we met elkaar kunnen vergelijken natuurlijk. Hè?
Zeker.
Het verhaal over Noord en Zuid,
ja,
het verhaal over inflatie, de geldprinter. Als ik naar Europa kijk, zie ik behoorlijk wat gelijkenissen.
Er zijn heel veel en in de loop der tijd steeds meer dingen die zich voorgedaan hebben op, waarvan ik denk, wacht eens even, dit komt me bekend voor.
Ja.
Dit heb ik eerder gezien, dit, ja, heb ik eerder meegemaakt. En dat is toch, hoe je het ook wendt of keert, geen geruststellende constatering.
Kun je een aantal dingen opnoemen die, die jou misschien wat zorgen baren? Laten we een aantal jaar geleden beginnen. Want ik heb jou ooit een keer gezien. Ik denk dat dat al wel 7 jaar geleden is. Misschien al wel 8 jaar geleden bij Gold Republic. En daar gaf, ja, jij een lezing. En toen zei jij, het baart mij zorgen wat ik nu zie. En het komt me heel erg bekend voor. En,
ja,
toen al is dat in mijn hoofd blijven zitten. Maar toen hadden we nog helemaal niet te maken met de economie waar we momenteel tegenaan kijken.
Nee.
Een afnemende groei, een hoge inflatie. Maar jij zag het wel aankomen.
Nou ja, ik heb in ieder geval heel veel overeenkomsten gezien. Niet alleen met Joegoslavië.
Ja.
Maar een van mijn grote liefdes is historie in het algemeen. En dan met name uiteraard economische historie. Want,
ja,
als je economie en historie combineert, is het gewoon fascinerend.
Mm.
En je hoeft zoiets niet te hebben meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. Om te weten dat op grote schaal, zoals we nu al jarenlang doen, geld bijdrukken. Dat is in het verleden nooit goed afgelopen.
Mm-hmm.
En ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom het nu ineens wel goed zou gaan aflopen.
Ja.
Dus wat voor heel veel mensen en met name beleidsmakers als een hele simpele, bijna kosteloze oplossing lijkt, blijkt op de langere termijn alles behalve een oplossing te zijn en zeker niet pijnloos en kosteloos.
Ja. En kunnen we concreet kijken naar hoe we Europa kunnen vergelijken met het scenario in Joegoslavië? Hebben we daar voorbeelden van? Of moeten we misschien zelfs nog wel een stukje verder in de geschiedenis?
Nou ja.
Want wat is de reden dat we in Europa hiermee begonnen zijn? Dat dat noodzakelijk was? En eigenlijk doet Amerika precies hetzelfde. Als je dan toch zou weten dat dit nooit goed afloopt. Waarom doen die overheden dat dan?
Nou, kijk. Ik ben er heilig van overtuigd dat een groot deel van de beleidsmakers dit soort dingen allemaal heel goed weten.
Ja.
Het is niet onbekend. Ik beschik niet over geheime info.
Nee.
Dit is gewoon alles wat je leert als je een beetje een boek gaat lezen.
Ja.
Als je een beetje gaat kijken naar de historie. Alleen, kijk, ik vind een van de belangrijkste economische momenten van afgelopen jaren, afgelopen decennia, is het besluit van Amerikaanse president Nixon in 1971 om de Amerikaanse dollar los te koppelen van goud.
Ja.
Dit jaar 50 jaar geleden. Wat heeft daar hiermee te maken? Nou, in één woord alles. Want vanaf dat moment zijn wij een soort economisch model gaan voeren, waarbij we steeds afhankelijker zijn gaan worden voor onze economische groei van oplopende schulden.
Ja.
Dus geld lenen, geld uitgeven. Geld rolt, economie groeit.
Ja.
Iedereen blij. Dat aandeel van economische schulden in die economische groei nam met de jaren en met de decennia toe.
Ja. Monetaire drugs noem jij het ook wel eens.
Ja, dat is gewoon... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de groei van de geldhoeveelheid sinds 1971... Dan ligt dat in heel veel jaren ver boven de economische groei. Mm-hmm. Dat is dus een maatstaf die aangeeft... er is te veel geld bijgedrukt.
Ja. Je hebt ook steeds meer geld nodig om een aanzienlijke groei te kunnen creëren.
Nou, op het moment dat je dus... voor je economische groei steeds afhankelijker wordt van al maar meer schulden aangaan.
Ja.
Dat is een spel wat je heel lang vol kunt houden. Wat we dus ook 50 jaar lang hebben kunnen volhouden. Maar dat is een spel wat je alleen maar kunt volhouden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Mm-hmm.
De eerste voorwaarde is, je moet inflatie hebben.
Ja.
Het is één om mensen te verleiden meer geld te lenen, maar ze moeten ook verleid worden om uit te geven.
Ja.
Nou, als je weet dat de prijzen elk jaar stijgen, dus alles wat ik vandaag wil kopen, als ik zeg, nou, ik wacht nog een jaar, dan weet ik één ding zeker, het zal duurder zijn.
Mm-hmm.
Dus dat heb je nodig. Nou, dat hebben we gehad. 50 jaar lang inflatie is een feit. Dus een check daarbij.
Ja.
Wat zijn de andere voorwaarden? De rentes moeten zakken.
Mm-hmm.
Nou, dat is ook
die
gebeurd.
Zijn gezakt.
Die zijn gezakt.
Behoorlijk onder nul zelfs.
En er moet ruimte zijn en de wil zijn om de schulden verder op te voeren.
Ja, nou, dat is er ook.
Nou, op het moment dat je begint in de jaren 70 vanuit een situatie waarin heel veel huishoudens geen schulden hadden,
mm-hmm.
Is het heerlijk. Want je gaat naar de bank toe, je zegt, doe mij maar een lening,
ja.
Je krijgt een zak geld mee. Nou, je betaalt natuurlijk een klein stukje rente en aflossing over die lening. Mm-hmm. Maar dat is zo'n klein stukje van je maandinkomen dat je het eigenlijk niet merkt.
Ja.
Maar je hebt wel die grote zak geld in één keer. Dus Precies. Je voelt je rijker.
En niet alleen mensen, maar ook bedrijven.
En dan
overheden.
Bedrijven hebben het ook gedaan, de overheden hebben het ook gedaan. Nou, dat...
Maar dat zorgde dus wel even kortstondig voor een bloeiende economie.
Nou, en niet alleen kortstondig, heel lang.
Ja.
Alleen je komt onvermijdelijk op een gegeven moment een moment tegen waarop die schulden veel te hoog zijn. Waarop al die kleine stukjes aflossingen en rente op al die leningen bij elkaar opgeteld zo'n groot deel van je maandinkomen opsoeperen.
Ja.
Dat je gewoon minder overhoudt om uit te geven.
Ja.
Nou, dan nog is er niks aan de hand als je een nieuwe lening kunt afsluiten om daarmee door te gaan.
Ja.
Maar... Na 40, 50 jaar van groeien op schulden, is er een moment gekomen dat iemand naar de bank toe gaat en zegt, nou, doe mij nog een lening. En die bank zegt, weet je wat, doe maar niet, want je hebt al te veel. Dus ik vraag me af of je in staat zult zijn om het terug te betalen.
Ja.
En dat moment hebben we bereikt in 2008, vind ik. Dat de schulden te zwaar zijn geworden.
Ja.
Maar goed, als we dan naar die voorwaarden kijken. Je moet dus inflatie hebben, je moet stijgende schulden hebben en je moet dalende rentes hebben.
Ja.
Werd heel lang aan voldaan. Inflatie hebben we nog steeds. De ruimte om meer schulden aan te gaan neemt behoorlijk af en is voor steeds meer mensen en bedrijven op.
Lastiger, ja.
En die rentes die kunnen niet verder zakken.
Ja, dus
en dat laatste is een groot probleem, want... Zolang die rentes kunnen zakken, kun je altijd een nieuwe lening opnemen mm-hmm. om je oude lening af te lossen.
Ja.
Vervolgens ga je door, je hebt die zak met geld en de rente die je betaalt is lager
minder.
Dan in het verleden.
Dat is precies wat we gezien hebben met de huizenprijzen bijvoorbeeld.
Inderdaad. En dat is nu, ik wil niet zeggen gestopt, maar de ruimte om daar nog veel meer uit te halen is echt heel
minimaal.
Beperkt.
Ja, Lex Hoogduin, oud-directeur van de Nederlandse Bank, die zei onlangs dat centraal bankiers vastzitten.
Dat is ook zo.
Eens?
Ja, zeker. Zeker. Kijk, een van de fascinerende grafieken van de afgelopen 50 jaar, vind ik dat als je kijkt naar de grafiek van de Fed-rente.
Ja.
En dat is, daar zie je dat die rente zakt.
Ja.
Want we zijn begonnen op ongeveer 20% eind jaren 70. We zijn nu bij nul. Maar er is een andere opvallende zaak in die grafiek. En nu gaan allemaal mensen zoeken natuurlijk naar de grafiek van de Fed-rente sinds jaren 80. Nee. Nou, doe maar gerust.
Ja.
En kijk nu even met me mee.
Ja.
Kijk voorbij die trend omlaag. Maar kijk nu naar de dalen en de pieken na elke periode van renteverlaging en renteverhoging. En je zult zien... dat elke nieuwe dal lager ligt dan die daarvoor. Ja. En elke nieuwe piek lager ligt dan de piek daarvoor. Dat moest ook. Je kon het niet toestaan dat de rentes hoger worden dan in het verleden. Want dan gaat het fout met die hoge schulden.
In de technische analyse zouden we zeggen, dit is een dalende trend.
En we zitten nu bij die 0%.
Ja.
De piek van vorige keer ligt iets boven 2%. Dus als je al ruimte hebt als de Fed in dit geval om de rente te verhogen, dan zie ik niet in hoe dat veel verder dan 1% kan gaan. Het is niet alleen dat ik dat niet zie. Je ziet het werkelijk nu gebeuren.
Ja.
De Fed heeft te maken met 6% inflatie. Met behoorlijke economische groei. Met de overtuiging dat de inflatie toch te lang te hoog zal zijn. Dus in normale tijden zou je actie ondernemen.
Ja.
Lees rente verhogen. Maar dat kan
Dat kan niet. Ik wil eigenlijk nog even met je terug naar het moment in 1971.
Ja.
Jij hebt daar onlangs een boek over geschreven. Je hebt overigens meerdere boeken geschreven. Ik heb het boek Geldmoord, denk ik, al 3 keer opnieuw doorgespit uitgelezen. En,
omdat het onduidelijk was?
Nee, niet omdat het onduidelijk was. Omdat ik het zo interessant vond. En eveneens omdat er hele mooie grafieken in staan die onder andere de koopkracht heel duidelijk weergeven. Of eigenlijk de inflatie heel duidelijk weergeven. Op een van de eerste bladzijden staat die grafiek. En eigenlijk wilde ik nog even met je terug naar 1971.
Ja,
want daar schreef je onlangs een prachtig boek over. En in 1971 was natuurlijk een cruciaal moment. Want die centraal bankiers die kozen er niet voor niks voor om de gouden standaard los te laten. Want dat is eigenlijk het cruciale moment waar het allemaal mee begon.
Ik schrijf in dat boek dat besluit van president Nixon van 15 augustus 1971, dus om de Amerikaanse dollar los te koppelen van goud en dus de facto goudstandaard definitief uit de monetaire historie te krijgen, of de monetaire historie in te krijgen. Het is geschiedenis geworden. Dat noem ik in het boek misschien wel de belangrijkste economische gebeurtenis sinds de uitvinding van het geld.
Ja.
Want het heeft zo veel gevolgen gehad. Niet alleen in de economie. Niet alleen op de financiële markten. Maar in de hele maatschappij. En niet alleen gevolgen gehad. Die gevolgen zijn er nu nog steeds.
Ja.
Dus dat is je moet je echt je best doen om te proberen dat besluit als groter voor te stellen dan dat het is. Het is een bepalend keerpunt geweest in onze historie.
Ja. En wat was dan de reden dat de centraal bankiers daarvoor kozen? Want
als
je heel cru kijkt naar dit verhaal, we kennen allemaal de geschiedenisboekjes, jij eveneens, dan weet je dat geld, monetaire verruiming, om het zo maar te zeggen, geldcreatie, hoe het in de volksmond wordt genoemd, dat vroeg of laat misgaat.
Ja, nou, ik ben ontzettend kritisch op centrale bankiers. Mm-hmm. Dat is voor jou zeer zeker niet onbekend.
Nee, je bent ook niet de enige.
Voor de kijkers ook.
Ja.
Maar ik moet hier eerlijkheidshalve zeggen dat het niet de centrale bankiers waren die de dollar hebben losgekoppeld van geld. Het was een politiek besluit. Een besluit wat in dit geval door een groepje van 15 mensen werd genomen in Amerika. Eén van die 15 was de toenmalige voorzitter van de Fed. En hij was de enige die dat tegen was. En hij schreef in zijn memoires uit die tijd ook van, waar het op neerkomt is, dit gaat nog ons heel veel problemen opleveren.
Ja.
Dus
hij
was het niet mee eens. Het was een politiek besluit. En waarom hebben ze dan in Amerika besluit genomen? Nou, dan moeten we nog heel even iets verder terug in de tijd, naar de jaren 60.
Ja.
Of nog beter naar 1944. De Tweede Wereldoorlog is bijna voorbij.
Uh-huh.
De landen die de oorlog gaan winnen, die komen in het plaatsje Bretton Woods in Amerika bij elkaar om te gaan praten over hoe gaan we dat internationale geldstelsel nou inrichten na de oorlog.
Ja.
Ze komen daar overeen dat ze de Amerikaanse dollar gaan koppelen aan goud tegen een vaste prijs, $35 per ounce. En andere westerse munten die worden vervolgens gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.
Ja.
En de afspraak was, alle regeringen die hebben ten alle tijde het recht om hun dollars in te wisselen in Amerika tegen goud.
Ja.
Tegen die vaste prijs dus. Nou, er is bijna geen land dat dat deed, want het hoefde niet. Je had die Amerikaanse dollars A nodig. Mm-hmm. B, de dollars waren zo goed als goud, omdat ze altijd in te wisselen waren.
As good as gold.
Inderdaad. Nou, dat stelsel werkt alleen maar zolang het belangrijkste land daarin, de VS,
ja,
ervoor waakt om niet te veel dollars bij te drukken.
Ja.
Met andere woorden, Amerika moet het belang van de wereld voorrang geven boven het eigen belang.
Mm-hmm.
Dat is waar het op neerkomt.
Ja.
Nou, dat ging enige tijd heel goed. Tot aan zo'n beetje medio jaren 60. Want er waren toen twee zaken die Amerika speelden. De eerste is, Amerikanen zijn een oorlog gaan voeren in Vietnam.
Mm-hmm.
Dat duurde veel langer dan men dacht. En kostte dus veel meer geld. Het geld wat ze niet hadden. En tweede, de toenmalige regering die wilde toch iets van een soort sociaal vangnet gaan creëren in de VS. Dat kost ook allemaal geld. Nou, wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben gezegd, wij gaan die geldmensen toch aanzetten, want we hebben dat geld nodig. Niks mis mee om wat extra geld bij te drukken, zolang je ervoor zorgt dat de goud dat jouw goudvoorraden evenredig meestijgen.
Ja.
Maar dat laatste gebeurde dus niet. En dan kom je in een situatie waarin langzaam maar zeker andere landen door beginnen te krijgen dat er meer dollars in omloop worden gebracht dan dat er goud ligt in Amerika.
Ja.
En om het zeker voor het onzekere te nemen, begonnen steeds meer landen, onder aanvoering van Frankrijk overigens, hun dollars aan te bieden in Washington tegen goud. Van hier heb je dollars, doe mij maar goud.
Mm-hmm.
En waarom zeker voor het onzekere? Nou, ze wilden gewoon voorkomen dat ze in een situatie zouden komen dat ieder land dat doet en diegene die dan achteraan staat, die komt bij het loket en krijgt te horen, ja, sorry, er is niks meer.
Maar eigenlijk was dat dus een enorme onzekerheid vanuit enorme de rest van de wereld.
Enorme onzekerheid.
Die allemaal hun goud wilden claimen.
Nu gaan we ditzelfde bekijken vanuit het standpunt van Amerikanen.
Ja.
Je bent Amerikaanse minister van Financiën. Je komt elke maandagochtend op kantoor. Het eerste wat je opvraagt is, wat is de stand van zaken qua onze goudvoorraden?
Ja.
En elke maandagochtend krijg je van de ambtenaar die dat bijhoudt te horen, beste minister, het is minder geworden.
Ja.
En,
word je ook onzeker.
Dan word je onzeker. En voor de Amerikaanse president Nixon was dat het moment om een groepje bij elkaar te roepen met een heel simpele vraag. Hoe stoppen we dit?
Ja.
En die mensen zijn dus bij elkaar gaan zitten om daarover te praten. En een van de belangrijkste mensen daar, omdat dat een van de weinige mensen was die begreep hoe geldstelsel in elkaar werkte, zat en werkte, was toenmalig hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, Paul Volcker, die later de voorzitter van de Fed zou worden. En hij was diegene die dat besluit heeft voorgesteld aan Nixon. Hij is dus de geestelijk vader van het besluit. Omdat, zo zei hij tegen de president, er is geen andere mogelijkheid om te voorkomen dat we zonder goud komen te zitten dan dat goudloket dicht te gooien.
Ja.
Dat besluit werd dus definitief bekokstoofd op vrijdag 13 augustus, vrijdag de 13e,
ja,
en zaterdag 14e.
Het
werd dus aangekondigd op zondagavond 9 uur 15 augustus 71. En vanaf dat moment kon dat spel van onbeperkt geld bijdrukken eigenlijk gaan beginnen. Want waar je daarvoor nog in ieder geval die regel had van andere landen konden hun dollars inwisselen, dat gold daarna niet meer. Dus er was geen limiet voor hoeveel geld de Fed bij kon drukken. Maar wat dus een belangrijk feitje, of een weetje hoe je het ook wilt noemen, is, het was de Fed op dat moment die er tegen was. Maar het is echt een politiek besluit geweest.
Oh, wat interessant.
En de parallel met anno 2021 dient zich onder andere aan bij het feit dat als we luisteren naar de toespraak van Nixon toen,
ja,
dan zul je horen dat hij zegt, dit is een tijdelijke maatregel.
Mm-hmm.
Nou, er zijn nu heel veel dingen
temporary
die tijdelijk worden genoemd.
Maar
dat was dit besluit ook, 50 jaar geleden.
Hoe tijdelijk is.
Nou zeg ik meteen, als je de definitie van tijdelijk behoorlijk oprekt, dan valt alles daaronder.
Dan is tijdelijk permanent. Maar goed, nee, dat klopt. Het is wel heel grappig om hier even op in te haken. Klaas Knot was onlangs de gast bij Nieuwsuur. En daarin gaf hij al aan. En we weten niet precies hoe tijdelijk is. En de NOS die had er de kop boven gezet. Waarin ze zeiden dat tijdelijk wel eens permanent zou kunnen zijn.
Maar weet je, ik heb Nieuwsuur ook gezien waarin hij dat zei. En eerlijk is eerlijk, Klaas Knot kon vanuit, gewoon als een goede econoom, kon niets anders zeggen. Want je weet het simpelweg niet.
Nee.
Je weet niet hoe tijdelijk dit zal zijn. Maar wat van belang is, is dat je één ander ding weet je zeker. Naarmate tijdelijk, in dit geval tijdelijk hoge inflatie, langer tijdelijk blijft, neemt de kans toe dat het permanent wordt.
Ja.
Want een heleboel bedrijven worden geconfronteerd met toch wel een lange periode van kostenstijgingen. Werknemers worden geconfronteerd met een lange periode dat ze gewoon qua reëel loon erop achteruit gaan.
Ja.
En die gaan logischerwijs in reactie daarop gaan die bedrijven die hogere kosten doorberekenen. En de werknemers die gaan hogere looneisen stellen. En dan gaat dat tijdelijke langzaam maar zeker muteren in iets wat permanente trekjes krijgt.
Ja.
En wat ik niet begrijp van de centrale bankiers van nu, met de ECB voorop, is dat ik heel veel bestuurders van de ECB heb horen zeggen, we maken ons eigenlijk geen zorgen zolang de lonen niet harder gaan stijgen. Weet je, elke student economie heeft geleerd dat als de lonen gaan stijgen omdat de vakbonden hogere inflatie verwachten, dan ben je dus te laat.
Ja,
dat moet je voorkomen. Dat is jouw taak als een centrale bank.
Maar we zien,
voorkomen is beter dan genezen.
We zien die reactie toch nu al,
Eden. En modus operandi is nu, lijkt erop op neer te komen, genezen is beter dan voorkomen.
Ja, precies.
En dat is historisch gezien, wetenschappelijk gezien, empirisch gezien, moreel gezien, als je het zo wilt noemen, is het zo onjuist als het maar kan zijn.
Ja. Maar dat zullen ze natuurlijk nooit toegeven. Waar ik nog even een beetje naar terug wil, is dat verhaal omtrent Paul Volcker. Want ik kan me herinneren dat jij zelfs, toen jij nog journalist bent, naar Amerika toegevlogen bent. Kun je me daar wat meer over vertellen?
Dat was en blijft een van de mooiste momenten uit mijn professionele leven. Niet alleen Edin als journalist, maar Edin als econoom.
Ja.
Het jaar 2008, we weten allemaal, het scheelde niet veel of dat hele internationale geldstelsel was onderuit gegaan.
Ja.
Eén grote chaos. Is voorkomen door de rentes naar 0% te brengen, dat soort dingen. Maar goed, ik was op dat moment redacteur economie bij het weekblad Fem Business.
Mm-hmm.
En ik ging naar mijn toenmalige hoofdredacteur en zei van, stel dat ik Paul Volcker hierover zou kunnen spreken. Want ik dacht, als ik één iemand hierover zou willen spreken, dan is hij het wel.
Ja.
De meest bekende en de meest gerespecteerde centrale bankier ooit.
Ja.
Stel dat ik hem zou kunnen spreken, mag ik dan naar New York vliegen? En mijn toenmalige baas zei een beetje half serieus, half grappen, nou jongen, als het jou lukt, be my guest.
Ja.
Dus ik een heel lang mailtje opgesteld van, nou, ik ben die en die en ik zou u graag willen spreken, want dit en dat. Ik heb er alles in gegooid. Ik heb hoge inflatie meegemaakt, Joegoslavië, dit en dat. Nou, mailtje weg. Ik ga door met mijn andere werkzaamheden. En een week later kreeg ik een mail terug. En ik vond het al heel wat dat ik een mail terug kreeg.
Ja.
Toen ik een mailtje opende, stond er gewoon in van, kom maar langs. Nou moet je voorstellen, de afstand tussen mijn bureau en van mijn hoofdredacteur was, meter of 30. Ik weet tot op de dag van vandaag niet zeker of ik dat stukje gelopen. Het leef alsof ik zweefde naar zijn bureau toe van, ik heb hem.
Ja.
Ik kan er naartoe. Nou, zei ja. Toen had ik een volgend probleem, want ik wist dat als je Volcker spreekt, dan krijg je 10, 15 minuten tijd.
Ja.
Dus ik onderstreep tegen mijn hoofdredacteur van, nou, maar wees je er wel van bewust, het kan maar 15 minuten zijn. Nee, zegt hij, doe maar, prima. Dus ik vlieg naar Amerika, ik vlieg naar New York om Paul Volcker te spreken. Ik kom daar binnen. De allereerste vraag die hij mij stelt is, waarom interesseert zo'n jong iemand, ik was toen nog jong, voor inflatie en dat soort dingen? Nou, ik zei, nou, zoals ik schreef, Joegoslavië, dit en dat. Ja. En blijkbaar zorgde dat voor een band. Nou, ik heb niet 15 minuten gezeten. Ik heb uiteindelijk 1,5 uur met hem gezeten. Ik heb me nog nooit zo machtig gevoeld als toen. Want terwijl ik daar met hem zat, kwam zijn secretaresse 3 keer naar binnen met de Paul, your next appointment is waiting. En hij wijfde gewoon weg, let them wait. En we gingen 1,5 uur daarover praten.
Wow.
Nou, dat was ons eerste gesprek. En daarna ben ik bijna elk jaar naar New York gevlogen om gewoon met hem 1-op-1. Niet meer voor een interview of wat dan ook, maar gewoon zoals wij nu doen,
ja.
om te gaan praten. Want dat verhaal en die ervaring die hij dus ook had met hoge inflatie in de jaren 70 en in de jaren 80, dat zorgde voor een band. En wij hebben elkaar elk jaar dus daarover gesproken, over wat er allemaal gebeurde en hoe we dat moesten zien. Koffie erbij, lunchen erbij. En ik zei al, hij is de geestelijke vader van dat besluit geweest. Dus ja. We hebben het heel vaak gehad over die 15 augustus. En elke keer, ik stelde hem die vraag heel vaak omdat ik dacht, nou, misschien geeft hij nu een ander antwoord. Ja. Maar het antwoord was altijd gelijk. Hij zei, ja, ik was er toen voor. Als ik nu terug zou kunnen gaan in de tijd, zou ik er ook voor zijn.
Oh.
Maar, zegt hij, omdat er geen andere optie was. Alleen, zegt hij, ik baal er wel van dat we er daarna misbruik van hebben gemaakt. Dat we die mogelijkheid onbeperkt geld bij te drukken,
ja.
dat de overheid dat met beide handen aangegrepen heeft.
Dus er was dus toen volgens hem echt
geen andere oplossing.
Er
was geen andere, hij was er nooit voorstander van. Hij is er op de laatste dag van zijn leven is hij het frustrerend blijven vinden,
ja.
dat het zo gelopen is. Maar toen ik hem voor het laatst sprak, in oktober 2018, zei hij ook nee. Ook met wat we in de wetenschap, wat we allemaal hebben meegemaakt. Op dat moment was er geen andere optie.
Ja.
Zeker de laatste keer dat ik hem sprak, zei ik, nou, ik ga nu wat ik ooit tegen je heb gezegd, ik ga nu echt werk van maken. Ik ga er een boek over schrijven.
Dus het boek is eigenlijk ook een soort eerbetoon.
Het boek is een eerbetoon aan Volker.
En
ik sprak hem dus voor het laatst in oktober 2018. Hij was toen al ernstig ziek. Mm-hmm. Zodanig ziek dat hij niet meer naar kantoor kon komen. En een week voordat ik naar New York zou vliegen, kreeg ik een telefoontje van zijn secretaresse. En die belde mij om te zeggen dat hij inderdaad zo ziek was dat hij niet meer naar kantoor komt. Dat hij alleen in zijn appartement. En ik dacht al, nou, de volgende zin die ze uitspreekt is, helaas kan jullie afspraak niet doorgaan. Toen zei ze, ik moest alle afspraken van hem annuleren, maar ik moest jou even bellen om te vertellen dat je gewoon langs mag komen. Alleen je moet wel naar zijn appartement toe.
Zo.
Dus dat heb ik zo gedaan. We hebben elkaar 10, 15 minuten gesproken. Toen, want hij was behoorlijk ziek. En ik ga dan weg. We nemen afscheid. Ik sta in de hal met zijn vrouw. En ik zeg gedag tegen haar. En ik hoor hem nog uit zijn werkkamer mij achterna roepen. You write a good book. En dat zouden uiteindelijk de laatste woorden zijn die richting mij gesproken heeft.
Oh, wow.
Dus het enige waarop ik kan hopen met dat boek is dat als hij het nu zou lezen, dat hij zou denken,
goed gedaan, joh.
Dat is goed gelukt.
Ja. Jeetje, wat een verhaal zeg, Edin. Wat heftig. En wat mooi ook tegelijkertijd. Even terug naar Paul. Hè? Heb jij hem ooit gevraagd over de periode die daarna volgde?
Ja, zeker.
Want de jaren 70 was natuurlijk een hele lastige periode, waarin hij ook een heftig besluit heeft moeten nemen.
Nou, hij is dus op die 15 augustus 71 was hij hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën.
Ja.
In 1979 zou hij de voorzitter van de Fed worden, met als opdracht, doe nou iets aan die hoge inflatie.
Ja.
Die hoge inflatie van de jaren 70 was dus het onmiddellijke effect van dat besluit van loskoppelen van dollar van goud. Dus hij heeft de opdracht gekregen om een gevecht aan te gaan met de gevolgen van het besluit waarvan hij de geestelijk vader van was.
Precies. Ja.
En dat heeft hij ook weer met heel veel lef gedaan. Ik bedoel, we hebben het over iemand die de rente toen in Amerika, ik heb het over de Fed-rente, naar 20% heeft gebracht.
Bizar, dat kun je je niet voorstellen.
Ik bedoel, wij zouden nu heel veel moeite hebben om ons 2,0 voor te stellen. Precies. Laat staan 20.
Ja.
Heeft hij gedaan. Heeft hij gedaan in de wetenschap dat de Amerikaanse economie in een recessie zou gaan storten.
Ja.
Daar is dus lef voor nodig. Maar heeft het altijd uitgelegd met het is niet fijn, maar het is wel de enige manier om die hoge inflatie uit het systeem te krijgen.
Ja, het is noodzaak eigenlijk.
Het is een noodzaak. Noodzaak. En op dat moment werd die verguisd door heel veel mensen in Amerika. Daarna werd hij op handen gedragen door de hele wereld eigenlijk. Hij wordt over het algemeen gezien als de beste centrale bankier die de wereld ooit heeft gezien. Omdat hij met dat besluit, wat op korte termijn heel veel zuur opleverde, het fundament heeft gelegd voor de enorme welvaartsgroei sindsdien. En dat is misschien het verschil tussen Volcker en de huidige centrale bankiers. Volcker was een centrale bankier die de middellange en lange termijn altijd voorop had.
Ja.
En als er iets gedaan moest worden wat op korte termijn impopulair was, als het op de wat langere termijn gunstig zou uitpakken, dan deed hij dat ook.
Ja.
En als ik naar de huidige centrale bankiers kijk, dan is het precies andersom.
Die durven niet door de zure appel.
Alles wat op korte termijn een beetje pijn oplevert, proberen ze zoveel mogelijk voor zich uit te schuiven. Ja. En wat zich op de middellange en lange termijn voordoet, wat ons allemaal gewone mensen raakt, dat lijkt ze niet al te veel te interesseren. En Volcker was precies andersom.
Jeetje. Dus eigenlijk hebben we een nieuwe Paul Volcker nodig die wel door die zure
appel
heen
die zie ik niet.
Nee. Ja, het is wel heel bijzonder dat je dat zegt. Want ik zat vorige keer dat ik Navigeert opnam met Kees de Kort in de auto. En die zei ook al, Christine Lagarde, die durft het niet. Die durft niet op het moment knopen door te hakken dat het zou moeten. En eigenlijk heb je dan de verkeerde vrouw in dit geval op de verkeerde plek.
Ja, waarbij ik me alleen afvraag of ook als je iemand anders daar zou hebben, of hij of zij het aan zou durven om de rente behoorlijk te verhogen. Want waar Volcker mee zat dat bij renteverhogingen er een recessie zou optreden, zou de zaak nu veel ernstiger zijn, omdat je met die hele hoge schulden zit.
Ja.
Je zit met financiële... Het is veel erger dan toen.
Zou jij hetzelfde besluit nemen als jij nu in de schoenen van een centraal bankier zou staan? Zou jij dan hetzelfde doen als wat Paul Volcker destijds gedaan heeft? Is dat een gewetensvraag?
Nou, ik kan mij goed voorstellen. Ik vind het niet goed, maar ik kan me goed voorstellen dat er een plausibele reden was om in 2008, in 2012, zoals de ECB heeft gedaan, de rente te verlagen naar 0%.
Ja.
Dat je toen echt dacht van, nou, als ik dat niet doe, dan gaat alles wat fout kan gaan ook fout. Nou, daar zit niemand op te wachten.
Nee.
Daar zat niemand op te wachten. Dus je kan me voorstellen dat je op dat moment die overweging hebt gemaakt.
Je zit nu midden in de aflevering met Edin, maar ik zou je ondertussen om een gunst willen vragen. Want zoals je weet is het voor ons contentmakers ongelooflijk belangrijk dat content als deze zo breed mogelijk wordt verspreid. Vind je het dan ook belangrijk dat je opa, je oma, je moeder, je zusje, je buurvrouw begrijpt wat er macro-economisch aan de hand is en wat er aan de hand is met de waarde van ons geld? Zorg dan dat je deze video eventjes deelt. Dat kun je doen door hieronder naar de deelknop te gaan. En dan kan je deze video delen op onder andere Facebook, op Twitter, op Instagram, via WhatsApp. En dan zorgen we er samen voor dat Nederland financieel steeds een stukje slimmer wordt. Mijn dank is groot en ik zie je weer terug bij de video. Doeg!
Maar wat ik niet begrijp en wat ik nooit zal begrijpen is dat je vervolgens die rente ruim 10 jaar op 0% hebt gehouden.
Ja.
Want als je de rente verlaagt naar 0% en je houdt die daar gedurende een jaar, dan is er in feite niet zo heel veel aan de hand. En de reden is, de financiële markten, de economie en de overheden, die hebben geen kans gehad om verslaafd te raken aan 0% rente. Maar als je dat 10 jaar lang doet en als je blijft herhalen dat je dat nog heel lang zult blijven doen,
ja.
Ja, dan creëer je dus die verslaving op alle niveaus. En naarmate die verslaving groter wordt, naarmate de schuldenberg hoger wordt, des te moeilijker het voor jou als centrale bank is om de rente te verhogen. En het kan een moment komen, en misschien dat we daar nu in zitten, dat we in een situatie zitten dat die rente nauwelijks verhoogd kan worden. Mm-hmm. Omdat je anders een te groot risico loopt dat heel veel gezinnen, heel veel bedrijven en zeker heel veel overheden in hele grote financiële problemen komen. En wat dan weer, en dat is toch een punt wat heel belangrijk is, vind ik, wat dan weer niet alleen gevolgen op die markten zou hebben. Niet alleen gevolgen in de economie zou hebben. Economie en maatschappij zijn niet los te zien van elkaar. Dus als dat grote negatieve gevolgen voor de economie zou hebben, zou dat onvermijdelijk doorsippelen naar de maatschappij. Dat zien we nu al. Kijk, hoe zit het? Als mensen ontevreden worden, en mensen worden ontevreden als de economie niet groeit, et cetera, dan worden mensen boos. En boze mensen in een democratie nemen dat gevoel mee als ze gaan stemmen. En dan ga je dus stemmen op partijen die simpele oplossingen voorstellen. Net zoals we destijds in Joegoslavië dachten, weet je wat, geld persen aan. Wij maken buitenlandse producten aan onze grens duurder. Protectionisme, want dat schept werkgelegenheid hier. Ja. Nou, dat is een geniaal idee, zolang andere landen niet op hetzelfde idee komen.
Ja.
Maar die komen daar binnen 5 minuten natuurlijk op.
Ja.
Dus je hebt jezelf als het ware in loop der tijd, en zeker de afgelopen 10 jaar, gemanoeuvreerd in een hoek.
Waarbij, een beetje klem gezet eigenlijk.
Waarbij de vraag zeer terecht is, kun je daar nog überhaupt uitkomen?
Ja.
Let op. Niet zo lang geleden was de vraag, kun je eruit komen zonder al te veel pijn? Nu is de vraag, kun je er überhaupt uitkomen?
Kun je er überhaupt nog uitkomen, Edin? Want hè, als je heel cru kijkt, dan zou je kunnen zeggen, nou, we gaan gewoon een complete reset doen. We strepen alle schulden weg tegen al het bezit. En ja, we gaan opnieuw beginnen met de gouden standaard. Nou, of is dat heel simpel gedacht?
Nee, dat is niet al te simpel gedacht. Laten we eerst even over het laatste hebben. Gouden standaarden terug. Ik denk dat een illusie is. En een illusie om minstens 2 redenen. Hoe je het ook wendt of keert, de overheden willen de flexibiliteit hebben om de economie te stimuleren als het nodig is. En met gouden standaard, het grote voordeel van gouden standaard is die ijzersterke fiscale discipline.
Ja.
Het grote nadeel van gouden standaard is die ijzersterke fiscale discipline. Dus ik denk dat ze daar niet aan beginnen. En tweede reden waarom je dat niet kunt verwachten is, op het moment dat je gouden standaard terug zou gaan invoeren, zou je daarmee de macht geven aan landen met heel veel goud.
Ja.
Dat was in 1944 Amerika. Dat is tegenwoordig China, dat is tegenwoordig Rusland. Allemaal landen die niet bepaald een goede relatie met de Amerikanen hebben.
Hoe verklaar jij dan alsnog dat centrale banken en landen nog steeds goud bezitten?
Nou, dat is gewoon een van die overblijfselen van de historie. Goud heeft altijd gefungeerd als fundament voor het geldstelsel.
Ja.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel centrale banken denken, ja, ik moet iets op mijn balans hebben. En als we het heel, heel zwart-wit schetsen, ik kan daar goud op hebben of ik kan daar obligaties op hebben. Nou, doe dan maar goud, gegeven die historie van goud.
Ja.
Dus dat is één. Je had het daarnet ook over, het kan haast niet anders dan dat er een soort reset komt, dat het spel opnieuw moet gaan beginnen. Ik denk dat je daar heel sterk rekening mee moet houden. Ik denk dat de toekomstige historici zullen vaststellen dat dat proces begonnen is.
Al in gang gezet, ja.
Je moet je altijd realiseren, dit soort dingen zoals een reset, dat zijn geen dingen die zich van de ene week of de andere afspelen. Dat zijn processen die heel vaak jaren duren.
Ja.
Het is ook heel moeilijk om iets te zien als je er een deel van bent.
Mm-hmm.
Ik vond het heel moeilijk om te zien dat er een oorlog in Joegoslavië was, omdat je daar onderdeel van was.
Ja.
Dat geldt hier ook voor. Maar toekomstige historici die zullen volgens mij zonder twijfel vaststellen dat wat we sinds 2008 meemaken, dat dat het begin is van de reset. Nou, dan kom je bij een interessante vraag. Is dat erg? En het ligt voor de hand te verwachten dat het antwoord ja is. Want alles wat we gewend zijn, alles wordt anders. De economie groeit niet meer of groeit anders of wat dan ook. En ook hier komt het belang van het kennen van economische geschiedenis goed van pas. Omwentelingen, zoals ik dat in mijn boek noem, zijn van alle tijden. Omwentelingen die dat zijn periodes tussen twee tijdperken. Als ik naar de historie kijk, dan zie ik een aantal van die omwentelingen. En dan zijn er een aantal dingen die daarbij opvallend zijn. Een soort rode draad door die omwentelingen. Die duren zo in de regel tussen 15 en 20 jaar.
Zo, dat is een lange periode.
Dat is een lange periode. Ze worden gekenmerkt door ontzettende grote economische volatiliteit, onzekerheid, politieke onzekerheid, politieke volatiliteit, politieke versplintering. Ze worden gekenmerkt door de economie die niet al te hard groeit en er nieuwe sectoren bij komen, nieuwe technologieën bij komen. Maar de lon, dat zijn precies de zaken die ik zie gebeuren sinds 2008.
Ja, klinkt heel herkenbaar.
Dat is dus iets waar we nu in zitten. En op basis van die historie zeg ik, nou, laten we aannemen, het duurt dus tussen 15 en 20 jaar. In 2008 zijn we volgens mij aan die omwenteling begonnen. Nou, reken even met me mee. 15, 20 jaar. Dan zou het zo rond midden van dit decennium voltooid moeten zijn.
Ja.
En dat betekent dat, al zou je op zo'n dag als vandaag met regen, wind en grijs niet zeggen, maar wel op basis van economische historie, mm-hmm. dat maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk van groei. Een nieuw tijdperk van welvaart.
Maar moeten we niet eerst door die zure appel heen?
En ervaring van het verleden is die laatste fase van die omwentelingen,
ja.
dus de laatste 1 of 2 jaar, is de meest turbulente fase. Want dan komt er een moment van erkenning en herkenning dat het zo niet langer kan.
Ja.
En dan veranderen heel veel wetmatigheden, heel veel dingen ineens heel snel. Ik heb niet het gevoel dat wij in die laatste periode zijn.
Mm-hmm.
En het zou mij niet verbazen als we dat in de komende jaren wel gaan meemaken. Met als vonk de eerstvolgende periode van economische neergang. Want economische neergang komt weer. Economie gedraagt zich nou eenmaal met economie groeit en economie krimpt.
Ja.
De volgende economische krimp zal de eerste zijn waarin de rentes niet verlaagd kunnen worden. En waarin de ruimte om nog meer geld te lenen, om je daaruit weg te consumeren, er eigenlijk niet is.
En dat betekent dat dat het omslagpunt is en dat je daarna dus weer
de economische groei maakt de weg vrij voor nieuw economisch tijdperk. En een onderdeel van deze reset, als we even daarbij houden, omwenteling noem ik het, zal moeten zijn dat je van dat schuldenprobleem af moet komen.
Ja.
En ik zie niet in hoe je dat voor elkaar kunt krijgen zonder dat je een deel van de schulden gaat kwijtschelden.
Mm-hmm.
Ik denk, hoe impopulair dat ook is, dat je niet aan zult ontkomen om een deel van de oplossing daarin te gaan zoeken.
Ja.
Nou, en dan dan wordt de weg dus vrijgemaakt naar het nieuwe tijdperk. Het tijdperk van dat al begonnen is.
Mm-hmm.
Kijk, ons zicht wordt onttrokken door al deze problemen en nu zeker met corona. Maar als je goed kijkt, als je een beetje afstand neemt, als je probeert door die coronabomen heen te kijken, dan zie je dat de contouren en de eerste
steeds meer zichtbaar
eerste ontwikkelingen van dat nieuwe tijdperk zijn er al.
Ja.
En ik ga in dat boek Keerpunt 71 uitgebreid op in. Het is er al, het is al begonnen en het zal de komende tijd alleen maar duidelijker en duidelijker naar de voorgrond komen. En wat zeker voor de kijkers van jouw programma interessant is. In het verleden is het altijd zo geweest dat elk nieuw tijdperk een eigen geld, zo niet een eigen geldstelsel heeft gekend. Want ik zei al, nieuw tijdperk is alles wat anders.
Ja.
Geld dus ook en geldstelsels dus ook. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het geldstelsel van de toekomst er eentje zal zijn waar bijvoorbeeld de cryptomunten een dominante rol in gaan spelen.
Ja.
Ik vind het historisch, empirisch en wetenschappelijk onterecht om te zeggen dat een bitcoin of cryptomunten in het algemeen, dat het niks wordt. Net zoals het onjuist is om te zeggen dat het zeker wat wordt. De waarheid is simpel, we weten het niet. Maar wat we wel weten, is dat bij een nieuw economisch tijdperk, wat dus in mijn ogen al begonnen is, en zich met name in de tweede helft van dit decennium heel duidelijk zal manifesteren, daar hoort een nieuw vorm van geld bij en heel vaak een nieuw geldstelsel. En het kan heel makkelijk zijn dat het geldstelsel van de toekomst zal stoelen of mede zal stoelen op cryptomunt.
Ja, ja,
niet omdat ik dat zeg, niet omdat ik daarin geloof. Dat staat er even helemaal los van.
Ja.
Ik hou van feiten. En een historisch feit is, wat ik net al zei,
ja,
nieuw tijdperk, heel vaak nieuw geldstelsel.
Ja. Nou, als we kijken naar de centrale bank, hè, die weet dat er een nieuw geldstelsel aan zit te komen, misschien ook wel een nieuwe vorm van geld. Die kijkt ook natuurlijk naar de cryptomunten aan zich. En die zijn hiermee bezig. De Central Bank Digital Currency noemen ze dit.
Ja, wacht even. Ik vind dat je daar een heel belangrijk woordje mist. Die centrale banken zijn er nu mee bezig.
Ja.
Er was een tijd niet zo lang geleden dat alles behalve het geval was.
Ja,
ik kan me nog jaren 2016 herinneren, waarin eigenlijk geen enkele centrale bankier het over cryptomunten had.
Volgens mij is de Nederlandse bank in 2018 begonnen met testen.
Ja, en in 2019 is er een grote golfbeweging ontstaan waarin centrale bankiers het heel veel vaker zijn gaan hebben over crypto-fenomeen.
Ja.
Als ik dan zoiets waarneem, dan stel ik mezelf direct de vraag, want uit overtuiging dat alles een reden heeft, niets gebeurt zomaar. Waarom gaven ze daar helemaal niks om tot aan zomer 2019? En vanaf de zomer 2019 zijn er inmiddels tientallen centrale banken die ver gevorderd zijn met experimenteren met crypto, dollar, crypto, of sorry, digitale euro, digitale dollar, digitale euro, et cetera. Waarom toen? Wij hebben op dit moment iemand in het bestuur van de Fed die in 2017 nog over cryptomunten zei, ja, ik hou me daar niet mee bezig, want het wordt niks.
Ja.
Die zitten nu in het bestuur van de Fed nog steeds en die houdt zich bezig met dit fenomeen. Waarom? Wat is er veranderd in die paar jaar tijd?
Ik denk dat ze zien dat crypto's mogelijk een risico vormen.
Dat zien ze, maar waarom zijn ze dat gaan zien? Alles heeft een vonk.
Jij bedoelt vanuit hun eigen perspectief.
En alles heeft een vonk.
Ja.
Alles heeft een vonk. En wat is die vonk?
Nou, zou dat de repo-markt kunnen zijn?
Nou, ik ben dus ook gaan zoeken van wat is er, waarom zomer 2019? Ik bedoel zomer 2019.
September 2019 was volgens mij de crash op de repo-markt.
Mooi weer, je gaat op vakantie, je houdt je niet bezig met zullen we gaan nadenken over digitale dollar?
Ja.
Dus dan ga ik zoeken. Dan ga ik gewoon zoeken van, er moet iets zijn.
Ja.
Het is een soort, je bent niet alleen macro-econoom, je bent een soort economisch
zoekmachine.
Detective. Economisch detective. Wie gaat op zoek?
Ja.
Nou, er zijn twee dingen gebeurd in de zomer van 2019.
Okay.
Eerste is dat Facebook heeft aangekondigd met Libra te komen.
Ja, natuurlijk.
En dan moet je je voorstellen, wij met z'n tweeën zitten in het bestuur van een centrale bank. We komen bij elkaar. En je zegt tegen mij, Edin, ze hebben bijna 3 miljard klanten.
Ja.
Stel dat die 3 miljard mensen
ineens
met Libra gaan betalen.
Ja.
Wat doen wij dan?
Dan
hebben
zij
ons nog nodig? Dus dat is al als eerste. Ik denk dat eerste stuk van die vonk is geweest. En tweede hangt samen met dat boek 71, Keerpunt 71, en dat spel waar ik het over had. Wij zijn dit gesprek begonnen met het spel, al maar meer groeien op basis van schulden. Ja. Daar heb je die voorwaarden voor nodig waaraan voldaan moet worden. Een van die voorwaarden was nog, weet je, dat de rentes moeten kunnen zakken.
Ja.
Nou, we zijn nu bij nul. Wiskundig gezien zou je zeggen, dat kan niet verder. Maar wiskunde is er om te omzeilen, denk ik, Centrale Bank. En in de zomer van 2019 is een zeer interessant paper verschenen van het Internationaal Monetair Fonds. Dit is dus geen geheim. Wederom, ik heb geen geheime info. Het is gewoon open. Iedereen kan erbij. Alleen, ik ken heel weinig mensen die het voor hun hobby naar de stuk van een IMF-pagina gaan met wetenschappelijke papers. Want of je moet in slaap willen vallen. Want
niet te doen.
Een normaal mens vindt dat gewoon niet lekker.
Nee.
Of niet fijn. Nou, ik ben in dat opzicht geen normaal mens. Ik ga regelmatig, want er staan heel vaak van die opzienbarende papers in. En dit is er een van. Want wat vind je daar dan? In 2019, zomer van 2019, verschijnt er een paper bij het IMF, waarin een aantal economen van het IMF uitwerken de vraag die ze hebben gekregen: hoe kun je het geldstelsel hervormen om ervoor te zorgen dat negatieve rentes in de orde van min 5, min 10% mogelijk worden.
Ja.
En dan doen ze in dat paper gewoon helemaal uit de doeken hoe daarvoor te zorgen.
Ja.
En wat daarin staat is dat waarschijnlijk zou kunnen door als centrale bank digitale equivalenten van je munt uit te geven. Want, zegt het IMF, het bestaan van contant geld verhindert dat. Mm-hmm. Want als mensen nu te horen krijgen de rente gaat naar min 10%, dan ga je naar de bank en je haalt je geld op.
Ja.
Nou,
contant geld moet verdwijnen.
Contant geld afschaffen gaat ook te ver. Want er zijn ook heel veel voordelen. Dus dat zegt het IMF ook. Ja. Van, het is wel een probleem.
Maar het moet wel, want anders kun je niet...
Een van die opzienbarende dingen is, het IMF praat over contant geld in de termen van het is een probleem.
Ja.
Maar ze erkennen, je kunt het ook niet zomaar afschaffen.
Uh-huh.
Dus dat is een soort randvoorwaarde. Contant geld moet er blijven.
Ja.
Nou, hoe kunnen we dan dat stelsel vormgeven? Nou, zegt het IMF, als je digitale dollar en digitale euro introduceert naast contant geld, dan krijg je een nieuw beleidsinstrument, namelijk de wisselkoers tussen die twee. Mm-hmm. Wat altijd de rente is geweest van centrale banken, kan de wisselkoers tussen digitale dollar en contante dollar gaan worden. En dan zegt het IMF, door die wisselkoers zodanig vast te stellen, kun je het opnemen van contant geld niet interessant maken.
Ja.
Nou, dat is heel abstract. Waar komt het op neer? Je moet het zo zien. Je gaat naar de supermarkt, je gaat boodschappen doen, je hebt van alles nog wat gekocht, je komt bij de kassa en het meisje of de jongen achter de kassa zegt, hoe wilt u gaan betalen? Als u contant betaalt is het 150 euro en als u met digitale euro betaalt is het 100 euro. Want je hebt die wisselkoers tussen de twee.
Mm-hmm.
En zegt het IMF, als je die wisselkoers zodanig vaststelt, dan is het voor mensen niet meer aantrekkelijk om contant geld op te nemen. Maar kun je dus die rentes negatief maken?
Maar dat betekent indirect dat die munt die fysiek is, dus aan behoorlijk wat inflatie onderhevig zal zijn.
Dan krijg je dus een geldontwaarding als we het hebben over contant geld.
Zo, maar jij
en
zegt
nogmaals,
dus eigenlijk... Dat...
Nogmaals, dit is niet iets waarvan dat ik voorspel dat er gaat gebeuren. Dit is ook niet wat ik hoop dat er gaat gebeuren.
Nee.
Dit is puur wat in het paper van het IMF, waar iedereen kan zien. En als mensen denken, ja, dan kun je wel zeggen dat het zo is, maar is het wel zo? Stuur mij een mailtje. Ik zal met alle plezier iedereen een link sturen naar het paper. Kun je het zelf lezen. Het staat gewoon zwart op wit.
Ja.
Dat dit de oplossing is.
Maar contant geld hoeft dus niet per se afgeschaft te worden. Dat betekent indirect dat je contant geld aan dusdanig inflatie...
Je gaat met de wisselkoers spelen tussen contant geld en digitale vorm van de euro of de dollar. Ja. Waardoor dat opnemen van contante geld... Ja, je kunt het nog steeds opnemen.
Oh jeetje,
alleen, Het is minder waard als je ermee dingen gaat kopen.
Ja, de koopkracht neemt af.
En nogmaals, wat ik al zei. Dit is niet wat ik voorspel. Dit is niet wat ik hoop dat gaat gebeuren.
Maar dit is gewoon wat ik zie.
En wat voor mij, en daar begon het al mee. Wat voor mij, samen met dat initiatief Libra van Facebook.
Ja.
Waarvan ik overtuigd ben dat het bij de centrale bankiers over de hele wereld. Een soort wake-up call is geweest van... Hey,
we moeten iets doen.
We moeten iets doen.
Ja, en kijkend naar het hele verhaal hè, omtrent inflatie wat we net hebben besproken. Het kan er straks zijn dat er inflatie is bij de contante munt en in vele mindere mate bij de digitale munt. Ja. Maar betekent dat dan ook dat we nadat we die periode van inflatie hebben gezien weer terug kunnen gaan naar een periode van deflatie?
Nou, ik ben al heel lang iemand, sinds 2008 iemand die... als we het over prijsontwikkeling hebben, de kans heel hoog acht dat de prijzen zullen stijgen en niet dalen. Dus dat we inflatie zullen hebben en geen deflatie.
Mm-hmm.
Dat ben ik met het oog op de komende jaren nog steeds.
Ja.
Maar als ik dan de vrijheid van jou krijg om wat verder naar voren te kijken... Mm-hmm. En om aansluiting te gaan zoeken bij wat ik daarnet al zei van die zonnige toekomst en dat nieuwe tijdperk... Dan kan ik me heel goed voorstellen dat in dat nieuwe tijdperk dat we juist met deflatie gaan krijgen. Of misschien dat een hele vraag over prijsstijgingen en dalingen niet meespeelt. En dat heeft alles mee te maken met in dat nieuwe tijdperk krijgen allerlei nieuwe technologieën en toepassingen daarvan. Waardoor wat wij economen de marginale kosten van de productie...
Ja.
Die gaan richting nulzak. Dus met andere woorden, alles wat je maakt kan tegen een fractie van de kosten worden gemaakt vergeleken met nu. Ik noem een voorbeeld. Als je nu wat moeren wilt gaan maken of schroeven, nou, daar heb je metaal voor nodig, grondstoffen, dan zijn er mensen aan het werk. Dan moet het vervoerd worden, opgeslagen worden. Met de 3D-technologie. Zeker in de toekomst, die veel beter en efficiënter zal gaan worden, mm-hmm. is het heel goed voor te stellen dat allemaal wegvalt. Dat je het gewoon on spot kunt gaan maken.
Kijkend naar technologische ontwikkeling.
We weten wederom uit die historie, ik put heel veel uit historie, omdat daar prachtige lessen in opgesloten zitten. We weten dat elke keer als een nieuwe technologie uitgevonden wordt, naarmate die technologie verder uitgewerkt wordt, wordt die en beter en efficiënter.
Mm-hmm.
Kijk naar je mobieltje. Iedereen heeft een mobieltje. Nou, probeer je nu, terwijl je hiernaar zit te kijken, probeer je nu voor te stellen, of even terug te gaan in de tijd, wat was jouw eerste mobieltje? En de volgende vraag, wat kon dat ding?
Bellen.
En niets meer.
Nee.
Ik weet nog mijn eerste mobieltje. Ik ben in 98 gaan studeren, verhuisd vanuit huis.
Ja.
Ik dacht, ik moet een telefoon hebben. Nou, mobieltje gekocht. Als ik dat ding in mijn jas deed, ging mijn jas gewoon scheef hangen. Het was een half kilo zwaar. En ik kon er gewoon mee bellen, maar niet voordat je de antenne eruit haalde. Van nou, en nu maar hopen dat ik iemand kan bellen. 15 jaar later, 30 jaar later, jouw mobieltje vervangt nu zeker 15 apparaten.
Ja, absoluut.
Ze zijn veel en veel beter. Ze kunnen veel en veel meer. En ze zijn goedkoper dan het eerste mobieltje wat je kocht.
Ja.
Zeker als je corrigeert voor wat het allemaal kan. Dat geldt voor elke nieuwe technologie. Of het nou technologie van nu is of van 100 jaar geleden. De nieuwe auto kon niet zo heel veel. De moderne auto, daar kunnen we met z'n tweeën in zitten en een programma gaan opnemen.
Mm-hmm.
Elke technologie wordt beter en efficiënter naarmate we meer meedoen en naarmate het onderzoek verder gaat. En dat zal nu niet anders zijn of het nou over 3D gaat, of over 5G, of kunstmatige intelligentie, of wat dan ook.
Dat zal sowieso aan deflatie onderhevig
en
zijn
dat
door middel
is,
van
dat
de
is deflatoire, want we hebben in ieder geval twee periodes gehad in het verleden van enorme globalisering en enorme technologische vooruitgang. Dat noemen we de eerste industriële revolutie en de tweede.
Ja.
Als je daarna gaat kijken, dan zul je zien dat de prijzen gedurende die industriële revoluties stelselmatig, dus jaar in jaar uit, daalden. We hadden aanhoudende deflatie.
Ja.
Omdat dat hoort bij technologische vooruitgang. De enige uitzondering op die regel is de derde industriële revolutie, begonnen in 1971. Daar zijn de prijzen alleen maar gaan stijgen. Wat is het verschil tussen de eerste twee industriële revoluties en de derde? Mm-hmm. We hadden toen geen centrale banken en nu wel.
Ja.
Bij technologische vooruitgang horen dalende prijzen, mm-hmm, en niet stijgende prijzen.
Helder. Edin, ik wil jou nog één laatste vraag stellen. Want we gaan al richting het einde van deze aflevering. Volgens mij zijn we al ruim een uur in gesprek. Wat zou jij, de luisteraar, de kijker die hier nu naar luistert of kijkt, wat zou jij hem of haar mee willen geven als we kijken naar de periode waar we ons nu in bevinden? Het is toch een behoorlijk onzekere periode, hè?
Ja.
Helemaal kijkend naar het macro-economische aspect, maar ook de tijd waar we nu in leven, hè? Met corona, met veel bedrijven die hierdoor worden geraakt, ondernemers, jongeren, studenten, maar ook mensen die wat ouder zijn, misschien wat eenzamer, die nu thuis zitten. Wat zou jij hun meegeven? Mijn oma die zegt altijd, het is nog nooit zo donker west of het werd altijd wel weer licht.
Ik zou in het algemeen aan iedere kijker mee willen geven, de oude wijsheid die heel goed aansluit bij wat jouw oma tegen jou heeft gezegd. Het donkerste uur is altijd vlak voor de dageraad.
Precies.
Hou je daaraan vast. Ik begrijp heel goed dat je nu meer dan voldoende ingrediënten hebt om heel somber te zijn over de toekomst. Maar, ik zeg er meteen achteraan, als je daar objectief naar kijkt, als je dus kijkt naar voorgaande gevallen die te vergelijken zijn met waar we nu in zitten, dan zul je zien dat de les is dat de toekomst zonnig is. Dus dat is in het algemeen.
Ja.
Ik zou tegen de mensen willen zeggen, kijkend vooruit, de wereld wordt beter en, mm-hmm, de toekomst is zonniger.
Ja.
Als ik het wat nader zou moeten specificeren per groep. Er zijn waarschijnlijk mensen die denken, ik heb altijd al gespaard en ik blijf sparen.
Ja.
Ik kreeg altijd leuke spaarrente. Ik zou er niet van uitgaan dat de spaarrente niet binnen nu een jaar, maar echt de komende jaren noemenswaardig gaat stijgen. Mm-hmm. Dat is een kenmerk van die nieuwe omgeving.
Ja.
En de hoge spaarrente is de kenmerk van een omgeving achter ons. Wij zitten nu in de auto, we kijken vooruit.
De spaargeld moet op zoek gaan naar rendement.
De spaargeld moet op zoek gaan naar rendement.
Ja.
Sparen wat een gegarandeerd rendement oplevert, is iets van het tijdperk wat we achter ons hebben gelaten. Hou er rekening mee dat die onzekerheid die je nu hebt, dat hoort allemaal bij die overgangen van het ene tijdperk naar de andere. Bereid jezelf voor en bereid je kinderen voor op echt een hele andere wereld. Een wereld waarin het verschil tussen online en offline, het verschil tussen analoog en digitaal, vervaagt.
Mm-hmm.
Het is echt een hele andere wereld. En als je nu denkt, ja, maar dat kan toch niet? Kijk gewoon naar jezelf. Kijk naar jouw leven 15 jaar geleden, vergelijk het met nu.
Ja.
Toen ik nog een jochie in Joegoslavië was, 13, 14 jaar, om het cirkeltje rond te maken naar het begin van dit gesprek, was ik een ontzettende fan van een serie Star Trek. Elke aflevering moest ik zien. En ik was gefascineerd door die wereld van, ik weet nog, ze lopen daar en ze drukken hier zo en ze bellen met andere mensen. Nou, als ik Netflix nu aandoe, dus ik hoef niet meer naar een videotheek om een Netflix, en dan bekijk ik een van de afleveringen uit die tijd en ik kijk er nu met de ogen van nu naar, dan denk ik, ja, alles wat toen science fiction is geweest, is nu gewoon de werkelijkheid.
Ja.
En dat is 30 jaar geleden zo geweest, dat is 15 jaar geleden ook zo geweest. Dus ik heb twee kinderen van 13 en 9. Ik weet niet in wat voor wereld zij volwassen gaan worden, maar ik weet wel dat hun wereld een ingrijpend andere zal zijn dan die van mij. Dat is nu al het geval.
Ja.
Mijn zoon is nu, voor hem is het volkomen normaal om 's avonds om 9 uur een bericht te sturen naar zijn mentor op de middelbare school. Mm-hmm. Met een vraag. En dan krijg je ook antwoord volgende ochtend. Dat zijn allemaal hele kleine dingen. Maar het zijn wel tekenen dat de wereld echt niet aan het veranderen is. Is al veranderd.
Ja. We zijn dus op weg naar een nieuwe wereld, Edin.
We zijn op weg naar een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is een zonnigere wereld. Maar, en dat is misschien leuk om af te sluiten. Heel veel nare dingen die de periode sinds 71 heeft voortgebracht. Toenemende ongelijkheid van mensen. Mensen die in rijke landen moeite hebben om rond te komen, et cetera. Heel veel van die dingen zijn direct of indirect terug te voeren tot het beleid van de centrale bank. Dus wil je in dat nieuwe tijdperk, in die nieuwe wereld, ervoor zorgen dat iedereen er daadwerkelijk op vooruit gaat, dan moet een onderdeel van die reset zijn dat de macht en de invloed van de centrale bankiers en centrale banken drastisch ingeperkt wordt. Dat is een cruciale voorwaarde om van die wereld die alles in zich heeft om zonnig te worden, ook echt een zonnige wereld van te maken.
Nou, laat dat dan het streven zijn, Edin. Ik wil je voor nu ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Jeetje, wat was dit weer een knaller van een interview. Laat ons vooral eventjes in de comments weten wat jij van dit interview vond. Edin, hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
Als je op Twitter bent, doe je apenstaartje Edin Mujagic. Achternaam is een beetje lastig, ja. Maar Edin Mujagic. Ik laat het ook maar even zien. Ja. Hier staat het op. Mujagic. Je kunt naar de pagina www.1971.nu gaan.
Ja.
Daar kun je dus, als je wilt dat ik je zo'n link stuur naar de paper van het IMF, nou, stuur me een mailtje. Doe ik graag voor je. Als je al naar die site gaat of als je naar jouw site gaat en je gaat dit bekijken en je gaat daaronder reageren. Probeer ons te overtuigen waarom wij dit exemplaar naar jou zouden moeten sturen.
Ja, we gaan er 3 weggeven.
En we gaan er 3 weggeven. Dus
ja. Doe dat hieronder in de reacties. Laat even weten waarom jij dit boek moet winnen. Of misschien wel je moeder of je zusje of je opa of wie dan ook. Dan maak je kans op dit boek. Laat het even weten.
Wij kunnen niet garanderen, want dat is te kort dag voordat het met Sinterklaas komt. Maar met de kerst moet het lukken.
Ja, dat zeker weten. Edin, nogmaals ongelooflijk bedankt. De kijker ook hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende Madelon Navigeert. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast leuk? Vergeet dan niet een review achter te laten op Apple Podcast. En deze podcast te volgen op Spotify of te delen. Zodat je geen enkele nieuwe podcast mist en anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Als je meer wilt leren over deze onderwerpen, dan kun je me volgen op Instagram of op YouTube. Voor nu, veel liefs en tot de volgende Madelon Navigeert.